interne keuken.
We moeten het over de Oostfronters hebben. Collaboratie, Tweede Wereldoorlog, een specifieke vorm van collaboratie. Er is een aantal Vlaamse jongens, heeft zich vrijwillig aangesloten bij het Duitse leger, is gaan vechten aan het Oostfront, het front in het oosten van Duitsland, en is daar al dan niet van teruggekeerd. En Frank Sebrechts, goedemiddag, heeft daar een boek over geschreven dat heet Drang naar het Oosten. Hoeveel zijn het er geweest, de Oostfronters? Over welke aantallen spreken we dan?
Als je het alleen hebt over de mensen die bij de Waffen-SS en het Vlaams Legioen zijn geweest, dan gaat het voor Vlaanderen rond 10.000 mensen. Als je daar ook nog de mensen bij telt die in verschillende andere ondersteunende korpsen hebben gevochten of gemiliteerd, dat gaat dan over het NSKK, dat is het vervoerskorps, het Nationaal Socialistische Kraftvaarkorps. En dan OT, dat is de organisatie Toot, dat is een organisatie die zich bezighield met het aanleggen van vliegvelden, van versterkingen enzovoort. Als je die erbij rekent, dan mag je nog wel eens een verdubbeling, zeker een verdubbeling.
Ja, dus ergens tussen 20.000, 10 en 20.000.
Maximum 25.000.
Rekenen. Jonge mannen, ergens tussen de welke leeftijden? 16, 17 jaar de jongste?
Of? Dat zijn de jongste, de oudste, zeker bij OT en NSKK, die kunnen toch nog wel een eind in de 50 zijn.
Ja, want je ziet soms foto's van vaders en zonen die elkaar de melding.
Ja,
de
dat klopt.
Het klassieke verhaal dat in Vlaanderen vaak wordt verteld, vooral in families waar mensen naar het Oostfront zijn getrokken, is dat een beetje een verhaal van misleiding is geweest. Het klassieke verhaal is dat zijn jongens die vaak door de parochiepriester of door een Vlaams gezinde leraar werden aangeraden van zich aan te melden en die dat naïefweg hebben gedaan. Vaak uit religieuze overwegingen. Er werd gezegd dat er moest gevochten worden tegen het goddeloze communisme. Is dat naar uw aanvoelen de waarheid?
De waarheid is zoals altijd wel een beetje genuanceerder. Je ziet inderdaad mensen die vertrekken uit Vlaamsgezinde overtuiging, die van oordeel zijn dat Vlaanderen op dat ogenblik zijn plaats in het toekomstige, door Duitsland geleide Europa, die plaats moest afdwingen. En dat kon bijvoorbeeld door deel te nemen aan de gevechtsactiviteiten, dus in het leger, in het Duitse leger.
Afdwingen in de zin van, we moeten aan Nazi-Duitsland bewijzen dat wij ook ware Germanen zijn.
Precies, ja.
Dat we daar wat voor over hebben.
Ja. Dan had je ook inderdaad een aantal mensen die vanwege dat goddeloze communisme dat in Rusland heerste, die daarvoor in Duitse krijgsdienst gingen om dat te bevechten. Ja. Maar je ziet ook wel een aantal mensen die eigenlijk van geen houtpijlen meer weten te maken, die problemen hebben met hun familie, met hun ouders die hun lief zijn kwijtgeraakt. Je ziet ook mensen, je ziet ook regelrechte criminelen die bijvoorbeeld in het leger of in een van die andere onderdelen gaan om aan gevangenisstraf te ontsnappen. Ja. Bij de organisatie Toot, maar daar ben ik nog niet helemaal uit, daar moet ik nog verder onderzoek rond doen. Daar zaten toch ook wel een aantal mensen bij die min of meer gedwongen werden om dienst te nemen.
Door de bezetter?
Door de bezetter, omdat zij bijvoorbeeld werkloos waren.
Of concentratiekamp, zoiets?
Nee, concentratiekamp is overdreven, maar zij zouden... Ze zouden toch wel problemen gehad hebben, bijvoorbeeld al was het al maar omdat hun rantsoenbonnen zouden ingehouden worden of dergelijke zaken. Dus zij moesten dan wel gedwongen naar Duitsland, want vanaf oktober, november 1942 had je ook de verplichte arbeidsdienst in Duitsland. Dus ook om daaraan te ontsnappen zo. Ze kregen ook een iets beter vergoeding, loon, en ze hoopten op die manier toch ook wel wat aanzien te verwerven in die toekomstige maatschappij.
Want ik noemde het daarnet, vrijwillig dienst nemen in het Duitse leger. Dat vrijwillig, dat is dus dat voor een aantal mensen te relatief.
Ja, dat moet toch nog wel verder onderzocht worden in hoeverre dat effectief eigenlijk gespeeld heeft. Ja. Ook na de oorlog beroepen een aantal mensen zich op een aantal zaken. Dan zeggen ze van, ja, wij waren eigenlijk gedwongen om bij de OT te gaan. Of wij werden ook, als we het hebben over die christelijke inspiratie, die christelijke anti-bolshevistische inspiratie, dan zie je toch wel achteraf ook wel dat een aantal mensen dat hebben aangehaald als vergoelijking. En ze zeiden van, ja, wij werden opgejut, terwijl dat toch toch wel in beperkte mate het geval was. Je had een aantal priesters die daar toe opriepen, en de beruchtste is natuurlijk Cyril Verschaven, maar de kerk als dusdanig deed dat niet, integendeel.
Het is niet zo dat er van op de kansel gepreekt werd?
Ik kan mij voorstellen dat in de hitte van de preek de pastoor wel eens een keer daarnaar verwees. Maar tussen dat en het echt aanzetten, er zijn er hoor die dat gedaan hebben. Er zijn priesters die dat gedaan hebben. Maar dat was zeker geen algemeen fenomeen. Ja. En het was na de oorlog natuurlijk wel dankbaar om zich daarop te beroepen. Ja. Ja. Ook voor de rechtbank en zo.
Ja, precies. Hè? Want dus de Oostfronters die zijn teruggekeerd. Iets meer dan de helft. Hè? Want er zijn heel veel gesneugeld. Die moesten zich verantwoorden voor de rechter. En de strafmaat was streng, hè?
Dat ging in het begin ging dat over de doodstraf. En ook omdat ze vaak bij verstek werd uitgesproken. In de loop van de jaren is dat wel verminderd. Dus je ziet naar de jaren, naar 1950 toe, dat je toch wel een lagere strafmaat.
Zoals je dat in alle collaboratieprocessen ziet. Die strafmaat zakt naarmate de tijd verstrijkt. Maar dat is wel belangrijk om het even over die processen te hebben. Omdat de grond voor die veroordeling was eenvoudigweg de wapenen opnemen in dienst van de vijand.
Dat klopt.
Dat was het vergrijp.
Ja.
Dus dat volstond, het feit dat je naar het oostfront was getrokken en daar gevochten had, volstond om
een variërende straf
te krijgen. Het gevolg daarvan is, en dat is de essentie van uw boek, dat er niet echt onderzocht moest worden wat die mannen precies hadden uitgespookt aan het oostfront.
Er hoefde inderdaad niet zoveel onderzocht, maar ook daar is weer wat nuance nodig. Ten eerste, men wist gewoon heel weinig van wat daar gebeurd is. De Oostfronters zelf gingen het uiteraard niet vertellen. Die gingen niet zeggen tegen hun rechters van wij hebben dat en dat daar allemaal uitgestoken. Ten tweede, het merendeel van die gebieden, en dan hebben we het dus over Rusland en Oekraïne, maar ook Polen en het oosten van Duitsland, werden na de oorlog door de Sovjet-Unie, ofwel terug het waren delen van de Sovjet-Unie die bezet waren, ofwel werden die onder bescherming genomen door het Sovjet-leger en de Sovjet-autoriteiten, later het Warschau-pact enzovoort. Dat was natuurlijk ook niet bevorderlijk voor het uitwisselen van informatie. Er was heel veel wantrouwen. Er werd gewoon heel weinig informatie doorgespeeld.
Ja.
Voorts was het ook zo dat de wetgeving hier in België, na de oorlog, niet was aangepast om dergelijke misdaden te bestraffen. Dus het ging dan meestal over genocide en oorlogsmisdaden. Dat zijn zaken die pas veel later eigenlijk een wettelijk statuut, een wettelijk beslag hebben gekregen. Ja. En dan spreken we over de jaren 80, 90 en zelfs 2000.
Ja, ja. Maar de verhalen die de Oostfronters dan toch zelf vertelden, was dat zij bijvoorbeeld van de Holocaust weinig of niks hebben gemerkt, laat staan daaraan deelgenomen.
Ja.
Dat wordt door uw boek wel tegengesproken.
Ja, dat klopt.
Wat hebt u eigenlijk gedaan? Hoe hebt u het onderzoek aangepakt?
Wel, eigenlijk mijn vraag ging ervan uit. Het is toch wel merkwaardig dat er In verschillende landen was er reeds onderzoek gebeurd. In Denemarken, Noorwegen, Nederland en zo was er al onderzoek gebeurd rond oorlogsmisdaden in Duitsland uiteraard ook. Oorlogsmisdaden die aan het Oostfront zijn gebeurd door de eigen vrijwilligers die dus in Duitse dienst waren.
Ja, want er waren ook Nederlandse en Deense.
Ja, precies. Er waren ongeveer alle landen uit Europa waren er vrijwilligers die, daar toe behoorden. Ik vond het een beetje raar dat in die verhalen van Oostfronters en hun nabestaanden, dat eigenlijk al die oorlogsmisdaden en zo ontbraken. Ja. Het leek hem, en dat werd ook door een aantal publicisten, vooral uit Vlaams-nationale en extreemrechtse kringen, werd dat ook zo gezegd. Hè, van ja, de Vlamingen, eigenlijk hebben ze weinig of niks te maken gehad met die oorlogsmisdaden, met de Holocaust, wat men dan ook genoemd heeft, de Holocaust by bullets, hè, met kogels. Die hebben daar niks mee te maken. Dat waren een beetje de witte ridders die daar op een inderdaad een ridderlijke manier gingen strijden voor Vlaanderen, voor Germania, voor zelfs de maagd Rusland tegen dat verderfelijke communisme. Ja, en ik vond dat raar en ik ben dus eens gaan kijken. En eigenlijk de eerste dingen die dan in het oog springen, dat zijn zaken die gepubliceerd zijn. Er zijn dus in de loop van de jaren 1960, 1970... een aantal brievenboeken en min of meer dagboeken van Oostfronters gepubliceerd, waarin zaken als het ophangen van partizanen enzovoort werden verteld. En eigenlijk is niemand daarover gestruikeld. En ik reken mij daar ook voor een stuk bij. Hè. Ik heb in 2004 een boek gepubliceerd over het Oostfront, tussen Schelde en Volkhof. En ik heb daar toen eigenlijk voorzichtig de vraag gesteld van, zou het niet mogelijk zijn dat de Vlamingen toch ook betrokken waren? Dus echt in die termen bijna.
Ja, ja.
Dus ik pleit mij daar niet van vrij.
En in het jaar 2000 had u toen die dagboekfragmenten of die brieven ook al gelezen?
Ja, ja.
Maar u wist dat...
Wel, het heeft voor een stuk is het een vorm van blindheid. Ja. Ja.
Maar is dat niet gewoon à la guerre comme à la guerre? Dat is wat je doet, de vijand uitschakelen.
Als je dat is voor een stuk natuurlijk zo. Dat is voor een stuk natuurlijk zo. Hè. De strijd tegen de partizanen was een smerige strijd. En ik kan mij voorstellen dat als je daaraan deelneemt als militair, als geregeld militair, dat je gewoon dikwijls uit pure angst...
Omdat die een soort guerrilla-tactiek voerden,
precies.
Van plots toe te slaan en te verdwijnen. En je komt in een dorp en je weet niet met wie je te maken hebt.
Geregeld stuiten ze ook wel op lijken van andere Duitse soldaten die door partizanen waren vermoord en gruwelijk verminkt enzovoort. Dus ze wisten ook, als ze in de handen van die partizanen vielen, dat ze op weinig of geen clementie moesten rekenen.
Maar er bestaat internationale wetgeving over.
Ja, en die bestond, ook al, van voor de oorlog trouwens. Die bestond ook al van voor de oorlog. Maar
een oorlog hoort uitgevochten te worden tussen geuniformeerde soldaten.
Ja.
En alles wat...
Ja. Natuurlijk,
en krijgsgevangenen mag je niet vermoorden.
Precies, dat soort van dingen. Ja,
wel, dat zijn zaken die dus inderdaad bestonden. Nu, die werden, zeker door Duitsland, gewoon opzij geveegd nog voor de oorlog. En dat had alles te maken met de ideologie van Duitsland op dat ogenblik, dat nationaal socialisme, dat zowel imperialistisch was, ze wilden stukken in Oost- en Centraal-Europa veroveren voor hun levensraum. Hè. Ze vonden dat ze te weinig plaats hadden voor hun eigen volk en voor verbouwen van voedsel en wat weet ik allemaal, enzovoort. Dus dat hing daarmee samen. En dat hing ook samen met heel de racistische theorieën die in dat nationaal-socialisme aanwezig waren, met inferieure volkeren als daar in de eerste plaats waren de Joden en in de tweede plaats ook de Slavische volkeren.
Ja. Dus de autochtone bevolking van de Baltische Staten, Estland, Letland, Litouwen, van Polen, van Oekraïne, van stukken van Rusland, moest volgens de nazi-ideologie uitgeroeid worden.
Of op zijn minst verdwijnen eventueel weggejaagd worden achter de Oeral.
Zodanig dat al die gebieden gegermaniseerd kunnen worden, bevolkt kunnen worden. Ja. Dus onze oostfronters komen daaraan en worden geconfronteerd met een bevolking die gedoemd is om te verdwijnen. Ja.
En zij hebben daar gewoon aan deelgenomen. Zij hebben daar door die partisanenstrijd, maar ook bijvoorbeeld een van de doelwitten waar de Vlaamse vrijwilligers in het Vlaams Legioen hebben mee rondgevochten, dat was Leningrad. Leningrad was een miljoenenstad. En zij hebben een aantal jaar, 2 jaar ongeveer, voor Leningrad gelegen. Met de bedoeling, zij dachten dat zij Leningrad gingen veroveren. Nu, de Duitsers, vooral dus de top van de Duitsers, dachten dat niet. Die dachten eigenlijk eerder in termen van het isoleren van die stad. Want als ze die zouden veroveren, dan zouden ze meteen klap nog eens 2 of 3 miljoen mensen erbij krijgen. Met alle problemen van dien.
Krijgsgevangenen, de bevolking van Leningrad.
Maar dus ook bevolkingen, dus gewone bevolkingen, burgerbevolkingen. Maar zij hebben deel.
Het was strategisch verstandiger, zeg ik nu even keihard en kil, om die stad
uit te hongeren. Uit te hongeren en voort wat te bombarderen enzovoort. En de Vlamingen hebben daar gewoon aan deelgenomen.
In welke mate is dit fenomeen een typisch Vlaams fenomeen? Ik bedoel, bestond dat ook in Nederland of vanuit Denemarken of andere?
Ja. Tuurlijk. Het voorbeeld eigenlijk, dat haal ik ook in mijn boek aan. De Vlamingen zaten, voor zover ze niet bij het Vlaams Legioen zaten, zaten ze voor een belangrijk gedeelte in de 5e SS-divisie Viking. En dan speciaal nog in een van die regimenten daarvan. Je had 3 regimenten. Regiment Germania, regiment Noordland en regiment Westland. De Vlamingen zaten met nogal wat Nederlanders in het regiment Westland.
Ah, ja.
Nu, heel die 5e SS-divisie Viking, die heeft zich bezondigd aan flink wat oorlogsmisdaden, flink wat misdaden tegen de mensheid. En dan heb ik het dus echt over het vermoorden van lokale bevolking in het zuiden van de Oekraïne. Heel veel Joden ook. Nu, mijn verhaal steunt voor een groot stuk ook op Nederlandse getuigenissen van mensen die in die Westland zaten, waar dus ook die Vlamingen in zaten, en die bijvoorbeeld een Joodse rabbijn in de buurt van Tarnopol, een Joodse rabbijn aan de toren van de synagoge opknoopt en daarna de synagoge in brand staken.
Ja. Meneer Sewers, zou het kunnen, ik speel nu advocaat van de duivel, dat die jongens niet anders konden? Ik bedoel, er werd een bevel gegeven. Dat bevel gaat in tegen het oorlogsrecht en tegen de menselijkheid. Maar als je dat niet uitvoert als oostfronter, dan word je zelf neergeschoten?
Dat is niet het geval. Het is te zeggen, je wordt vooral eigenlijk met de doodstraf bedreigd als soldaat. Op het ogenblik dat je vaandelvlucht pleegt, desertie, lafheid betoont in het zicht van de vijand. Dat is onvergeeflijk en daarop stond gewoonlijk de doodstraf. Nu, het niet uitvoeren van dergelijke misdaden, van dergelijke moorden enzovoort.
Maar ja, maar van een bevel.
Ja, maar daar stond gewoonlijk geen straf tegenover. Wat er wel gebeurde, dat was dat je een beetje als een mietje werd aanzien. Dat je eventueel wel bijvoorbeeld een aantal dagen een kleinere straf kreeg of zo. Maar zelfs dat nog. Ik geef een voorbeeld. Op een bepaald ogenblik, helemaal aan het einde van de oorlog, nemen nogal wat Vlaamse leden van de organisatie Tood deel aan een dodenmars, dus vanuit een concentratiekamp met de bedoeling van naar een ander concentratiekamp te gaan. Nu, die dodenmars die loopt compleet uit de hand.
Ja, dat is een gruwelijk hoofdstuk.
Ja, ja. Die, dat, is, hè, dat is aan
de mars naar Palmiken is dat toch?
Ja, ja, precies. Ja, ja, aan de Oostzee. Het zijn dan temperaturen van min 20 graden en erger. Het gaat over een transport van Joodse vrouwen. Die dus te voet door, en vaak blootsvoets of heel slecht gekleed, door die sneeuw en door die kou voorttrekken. En die worden op een bepaald ogenblik aan de Oostzeekust met in groepen van een paar honderd, het gaat over in totaal een 2.000 à 3.000 mensen, in groepen van een paar honderd in zee gedreven en afgemaakt dus met schoten van automatische wapens en met granaten. En voor de rest verdrinken ze wel of vriezen ze wel dood.
Zijn eigenlijk de keuze tussen neergeschoten worden of verdrinken?
Precies. Dus een aantal Vlamingen nemen daaraan deel. Maar er zijn er ook een aantal die daar niks mee te maken willen hebben. En die gewoon weigeren, fysiek weigeren om daaraan deel te nemen. Die bijvoorbeeld vooruit lopen of gewoon de duinen in vluchten en daar niks mee willen te maken hebben.
En hoe weet u dat dan? Staat dat in dagboeken?
Dat zijn getuigenissen van na de oorlog van een aantal van... want dat is dus wel voor de rechtbank gekomen. En dat zijn getuigenissen van enkele van die mensen die daar niet wilden aan deelnemen. En die zijn van, kijk, ik wilde dat niet, maar die en die en die ook niet. En er zijn wel een aantal, het gaat niet over één getuigenis, het zijn 10, 15 getuigenissen die elkaar daarin bevestigen.
Dus er was wel wat ruimte voor moraliteit, dat het juiste woord is in dit geval.
Ja, dat klinkt toch een beetje alsof, zullen we afspreken voor de rechtbank, dat we allemaal zeggen dat we er niks mee te maken hebben,
dat we niet hebben aan meegedaan? Ik denk niet, nee. Het gaat ook verder dan dat. Het gaat ook trouwens over mensen die zelf nogal wat op hun kerfstok hebben daar, die dat ook ronduit toegeven, dat er een aantal mensen waren die daar
niet aan... Als die dan zeggen van andere mensen, precies, die heeft niet meegedaan,
precies,
dat is
die
veel
hadden daar tenslotte ook geen belang bij om op dat ogenblik te zeggen van... Ja, integendeel, als ze hadden gezegd van, we moesten dat wel doen...
We deden het allemaal.
We zijn nu aan het praten over een stuk van de geschiedenis waar in plaats van families vandaag nog altijd wordt over gepraat en wonden bestaan. Je zou je kunnen troosten met het idee, opa of die grootnonkel of weet ik veel wie, was niet bij het Vlaams legioen en was niet bij de Waffen-SS, maar was slechts bij die ondersteunende troepen waar u het daar straks over had,
Operation Tood. Organisation Tood, maar ja, het verhaal dat ik net heb gedaan is getuigd inderdaad, dat is een van...
Dat was Operation Tood?
Ja, dat was Organisation Tood. Ja,
dus Operation Tood, om het duidelijk te stellen, dat in principe waren dat ondersteunende troepen die bruggen moesten bouwen en wegen herstellen. Ja.
Maar je had daar
infrastructuur.
Je had daar een speciale afdeling bij en dat was de SKOT, dat waren de Schutzkommando's. Dat waren inderdaad bewapende leden van de Organisation Tood, die eigenlijk moesten zorgen voor de verdediging van zowel die versterkte of die spullen, die terreinen die ze hadden aangelegd, als voor de mensen die daar werkten. Maar die werden vaak ook ingezet voor de bewaking. Eerst en vooral van bewaking van Russische krijgsgevangenen. Nu, Russische krijgsgevangenen, er zijn 5,7 miljoen Russen krijgsgevangen gemaakt, soldaten dus. En daarvan zijn er 3 miljoen omgekomen in krijgsgevangenschap. Ik zeg niet uiteraard niet dat allemaal door die Vlamingen en door die Schutzkommando's gebeurd is enzovoort, maar om even aan te
duiden... van ziekte of van...
Nee, dat gaat... Ja, ziekte en ontbering, maar ook door executies. Ah, ja. Er zijn getuigen ook van executies. Maar het doel was uiteraard hetzelfde. Het uithongeren, en dat geldt ook voor heel die veldtocht in Rusland, het uithongeren van de plaatselijke bevolking, maakte deel uit van heel die vernietigingsoorlog die de Duitsers hadden opgezet.
Ja.
Dus maar die SKOT, die heeft dus krijgsgevangenen bewaakt, maar later ook concentratiekampen. Dus in een van die concentratiekampen was het kamp van Zeerappen, in de buurt van Koningsbergen. En van daaruit is dan die mars vertrokken, waar die doden zijn gevallen.
Ja. het verhaal van de misleide jongens misleid in het idee dat ze het goddeloos communisme gingen bestrijden en de Vlaamse zaak gingen bevechten. Er blijft niet veel van overeind.
Het mag op zijn minst bijgesteld worden, ja.
Heb je gesproken met nog overlevende?
Voor dit boek heb ik eigenlijk niet meer nog eens interviews gedaan. Omdat het gaat telkens... er zijn ondertussen tientallen, sinds Maurice de Wilde en zelfs daarvoor nog, zijn er tientallen, om niet te zeggen honderden, Oostfronters geïnterviewd. Daar bestaat nog altijd klankopname van, er bestaat neerslag van videobeelden enzovoort. Dus ik heb dat niet nog eens gedaan, vooral omdat de meeste van die mensen zijn ondertussen 90 jaar en ouder. Ofwel laat hun geheugen het zich het vaak afweten, of anders zeggen ze ook van, jongens, we gaan het niet nog eens vertellen.
Ja.
We hebben het al zo dikwijls gedaan. Dus voor dit boek heb ik vooral gesteund op bestaand interviewmateriaal en dan het klassieke bronnenmateriaal eigenlijk.
Dat boek heet Drang naar het Oosten. Frank Zeebrechts, dankjewel.
Interne Keuken.
Radio 1.